Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
Nou, zonder chef voetbal Valentijn Driessen.
Ja, en ik kan deze podcast beginnen met de primeur. Ik zag hem net het hok van de hoofdredactie inlopen.
Niet.
Maar verder kan ik er niks over zeggen.
Eelpendam schudt nog steeds op zijn grondvesten. Want daar werd echt al bijna de huldiging ingezet. Je werd al bijna op het dorpsplein op het schild gehesen.
Wapen van Eelpendam, huldiging.
Ja. Ja, is een dorp toch, Eelpendam?
Zeker. Ja. Zeker.
Maar nu gaan we naar Valentijn ook alweer Onsensdijk.
Nou, nu blijkt, was ik gewoon volstrekt kansloos. Ja, maar was nog een veel betere kandidaat.
Als Valentijn Driessen zich aandient, ben je gewoon kansloos.
Maar nou hoorde ik wel dat mensen vaak iets doen wat een beetje boven hun niveau is. Ik weet niet hoe dat bij Valentijn zit.
Nou ja, hij heeft in ieder geval een mooi Portugees horloge dat de tijd voor hem goed in de gaten houdt. Hij is van de klok, maar hij is nu wel te laat. Dus ik heb hem nog een berichtje gestuurd dat wij begonnen zijn. Misschien is hij wel met een enorme primeur bezig.
Als het een Portugees horloge is, dan komt hij waarschijnlijk pas over een uur.
Nou, misschien is hij wel aan het bellen met Ward, hè?
Ja.
Ward.
Julian.
De Julian Ward, ja. De huidige TD van Liverpool.
Ja.
Die dus in het vizier is van Ajax. Dat zou dan allemaal komende zomer moeten gaan gebeuren. Hoe concreet is het, Mike?
Ja, het is redelijk concreet. Hij staat heel hoog op de lijst van Ajax. Er worden gesprekken gevoerd. Of tenminste, dat zijn nog oriënterende gesprekken. Maar ik denk wel dat er een kans is dat doorgaat. Hij mag 2 jaar niks doen. Hij heeft een concurrentiebeding in zijn contract staan. Maar dat geldt niet voor Nederland. Dus hij mag niet in Engeland aan de slag. Na zijn vertrek bij Liverpool. Dat hij al een hele tijd geleden heeft aangekondigd.
Mm-hmm.
Maar hij mag wel de directeur worden bij Ajax.
Ik vind het toch opvallend dat iemand die bij een club als Liverpool, dan heb je het echt over de absolute top in Europa, ervoor open zou staan om bij een club binnen te stappen die natuurlijk toch een jasje heeft uitgedaan.
Ja, wat ik heb begrepen is dat die functie bij Liverpool eigenlijk, dat een heleboel mensen daar hun plasje over doen, dat ze die functie eigenlijk in 3 hebben gedeeld. Dus dat, dat is onderverdeeld in scouting en nog wat andere dingen. En bij Ajax krijgt hij gewoon wat meer te zeggen. En Ajax is natuurlijk wel een hele grote naam in Europa. Het kan voor een Engelsman, volgens mij is hij 42, ook heel leuk zijn om een tijdje in Amsterdam te komen wonen.
Ja.
Hij heeft hele goede contacten in Zuid-Amerika, spreekt heel veel talen.
Dus ja, 5 begreep ik, hè?
Ja, bijna net Frans, zoveel als onze nieuwe hoofdredacteur, die hopelijk zo binnenkomt.
Ja. Nee, spreekt alleen Haags.
Ja, zeker al.
Ja.
Maar ik ben wel heel erg benieuwd. Ik zou het ook wel heel bijzonder vinden als het een keer gebeurt, een buitenlander op die post. Ja, dat kan natuurlijk heel goed.
En is het de verdienste van Edwin van der Sar met zijn Engelse netwerk dat deze man open staat voor een eventuele komst naar Ajax?
Ja, ik moet je wel heel eerlijk zeggen dat ik de precieze procedure niet ken. Tegenwoordig is het bij Ajax vaak zo dat er een headhunterbureau wordt ingeschakeld. Ja, en als die ook over de grens kijken, dan zou het ook daar vandaan kunnen komen. Maar Edwin van der Sar heeft via de ECA natuurlijk geweldige contacten in Europa. Dat is ook een van de punten waarom hij wel wordt geprezen bij Ajax op dit moment.
Ja.
Dus ja, het zou ook heel goed uit de koker van Edwin van der Sar kunnen komen.
Hij wordt dus daarom wel geprezen. Afgelopen week, maandag was het naar ik meen, had hij het interview bij Ziggo.
Ja.
Daar was best wel wat over te doen. Hoe vond jij dat hij uit zijn woorden kwam en hoe hij toch het beleid verdedigt en hoe het allemaal is gegaan?
Ja, zonder vervelend te willen overkomen. Maar ik vond dat hij het voor Edwin van der Sar best aardig deed. Ik vond dat hem wel heel weinig het vuur na aan de schenen werd gelegd. Dat had natuurlijk wel gekund, want er hadden vragen gesteld kunnen worden over Peter Bos. En hij had natuurlijk ook veel dieper kunnen ingaan op de affaire Mark Overmars. Ja, er waren echt heel veel zaken te bespreken. Ook de affaire Blind, Danny Blind, Daily Blind.
Mm-hmm.
Ja, ik vind het gewoon heel onverstandig om dan bij Ziggo te gaan zitten. Omdat Ziggo de hoofdsponsor is van Ajax. En als je dan zo'n interview ervan maakt, ja, dan wek je de indruk alsof de vragen van tevoren zijn doorgestuurd. En alsof je hem toch een beetje spaart. Dus ik denk dat het voor Edwin van der Sar ook heel veel verstandiger was geweest als hij bijvoorbeeld bij Wilfred Gené was gaan zitten. Nog veel verstandiger als hij dit verhaal natuurlijk gewoon een telegraaf had gegeven.
Ja, ja.
Nee, dat is onzin. Maar ik denk dat je sterker overkomt als je dat gewoon bij iemand doet die je wel kiezelhard aanpakt. Waarbij wel aangetekend dat Wietse van der Goot, vind ik een uitstekende collega. Alleen ja, die zat natuurlijk ook in een lastig pakket. Want 's middags zag je al op social media van Hey, de hoofdsponsor, en pak hem wel aan. Dus ja, ik denk dat hij het naar zijn mogelijkheden gewoon heel erg goed heeft gedaan.
Maar misschien dat Van Sar ook dacht van, met alles wat er nu onlangs is gebeurd, ga ik liever niet bij een heel kritische partij zitten.
Ja, maar dat is vaak onverstandig. Want als je laat zien dat je wel bij een hele kritische partij gaat zitten, Dan zeg je ook van ja, ik ben de directeur van Ajax, ik ben niet te raken, ik sta voor wat ik doe. En kom maar met je vragen.
Ja.
En wat mij nog eigenlijk het meest opviel, want Wietse van der Goot had wel degelijk een aantal kritische vragen, maar eigenlijk werd die gespaard door Gullit van Basten, die heel erg lovend over hem waren. Ik wou dat ik vroeger zo'n docent op de middelbare school had als Ruud Gullit. Als het zoveel fout gaat en je krijgt toch een 7, dan...
Ja. Nou, en toch heb je het ook tot 2 jaar rechten weten te schoppen.
1,5 jaar hoor.
Dat was het ook alweer.
Hoorde ik vorige week.
Nou ja, overigens vroeg iemand nog wat de slogan ook alweer was van bakkerij Driessen. Nou, wat Driessen maakt, dat smaakt. Ondertussen zit Valentijn volgens mij nu de financiën echt keihard uit te onderhandelen. Met Rien van de Raad van Bestuur.
Hein, wil je voor mij even wat water halen? Want ik moet nu zoveel kletsen bij de afwezigheid van Driessen.
Hein doet het ook nog, dus dat is dan wel weer mooi. Maar als je naar Ajax kijkt... Donderdag, we nemen het natuurlijk op vrijdag op. 1-0 gewonnen van FC Twente in Enschede. Het was niet dat je zegt sprankelend en het regende kansen. Maar goed, ze bleven overeind.
Ja.
En meer dan dat.
Ja, zeker. En wat ik vooral heel erg belangrijk vind, of interessant vind, laat ik het zo zeggen, is dat Ajax nu 3 opstellingen achter elkaar precies dezelfde heeft gehad.
Mm-hmm.
Dus 3 keer dezelfde opstelling is aangetreden. Dat is onder Schreuder geen enkele keer gebeurd. Sterker nog, er is het maar 1 keer gebeurd dat hij 2 keer in dezelfde opstelling aantrad. Ik denk dat dat voor duidelijkheid en voor vastigheid zorgt. En het was niet sprankelend, maar het was wel een hele degelijke overwinning.
Ja.
En ik denk dat heel veel mensen toch wel hadden voorzien dat Ajax het daar heel, heel moeilijk zou krijgen. Dat hebben ze ook gehad. Maar dat ze er misschien wel uit zouden vliegen. Dus als je daar toch wint, ja, hulde.
En je schreef ook in jouw verhaal dat Ajax, als je het hebt over Ajax Twente, geloof maar op 4 posities nog hetzelfde was.
Ja, en ja, dat nee, er stonden 4 andere spelers.
Of 4 andere, ja, excuus.
En het was maar op 3 posities.
God,
hetzelfde. En toen ze Alvarez
heb ik toch het AD weer beter gelezen.
En Timber omwisselde centraal achterin. Toen werd het op 4 posities hetzelfde. Ja, dat klopt. En Dat had er overigens ook mee te maken dat Alfred Schreuder op dat moment kampte met een ziektegolf. Die kon een aantal spelers, Bergwijn, Berghuis, meen ik, kon hij niet opstellen. Maar ja, ik denk dat iedereen bij Ajax van tevoren voor een 0-1 had getekend.
Ja.
En je zag het tijdens de wedstrijd ook wel een beetje aankomen. Twente had voor de rust de betere kansen. Na rust, eerste kwartier ook de betere kansen. En ik zei toevallig tegen collega Vincent Schildkamp van ESPN: Ajax gaat deze nog beslissen in de reguliere speeltijd. Dat klinkt heel stoer, maar ik heb het ook heel vaak fout. Dus
met de kennis van nu is dat, hè?
Het was een toevalstreffer, denk ik.
Ja.
Maar ik zei het tegen hem en je zag dat het stormpje van Twente gewoon begon te liggen. En vanaf dat moment was het wel Ajax dat de redelijke controle had. En denk ik verdiend heeft gewonnen.
Je ziet bij Kudus ook dat hij heel blij is met het vertrouwen en de vrijheid die Heitinga hem geeft. Je vraagt je...
Jongens, applaus voor de nieuwe hoofdredacteur.
Oh, hij is volgens mij... ja? Nee, prima. Je hoorde van Kudus dat hij heel blij was met het vertrouwen dat Schreuder hem geeft.
Er zijn ook nog mensen die werken.
Wat zei hij? Ja, dit is ook werk, hè?
Dit is werk, hè?
Ja.
Dus praat je voor de vaakman.
Ja, maar dat is gewoon jouw werk?
Ja, dit is mijn werk, maar ik heb ook nog andere werken.
Wat is dat dan? Colin van Kieft. Colin van Kieft?
Nee, verhaal over... Daar komen we zo op, denk ik.
Oh, was wel mooi. We stonden net de video...
Super League.
De Super League. Ben je daarmee bezig nu?
Ja, ja.
Oké. Okay. Maar we hadden, ik wil niet heel moeilijk zijn, maar we hadden toch gewoon 3:30 start podcast?
3:30 start podcast? Kun je toch gewoon bellen of niet?
Wat zeg jij?
Kun je toch gewoon bellen?
Wat geappt?
Geappt, okay.
Nou, anders kunnen we John Williams al vragen. Die staat hier nu aan de andere kant in een andere studio voor Sublime FM te presenteren. Maar goed, dat geheel terzijde. Valentijn.
We waren bij Kudus.
Nou, we waren bij Kudus. Ik wou nog wel even zeggen dat Valentijn heel erg let tegenwoordig op hoe zijn overhemden zitten. Want er zijn bepaalde gasten bij VI die dus zo uitgebuikt gaan zitten. En dan is een overhemdje net te kort en dan komt een buikje eronder uit.
Oké.
Okay. Dat is geen Cavallaro.
Tussen de knoopjes.
Ja. Ja, tussen dat de knoopjes. Oh, dat het echt te strak staat.
Open, ja.
Jezus.
Nou, ik ben nooit gevraagd.
Ik zeg niks.
Maar ik denk dat ik hier niet...
Dan draag Mike een trui.
Ik denk dat ik hier voor niet ga zitten.
Het trui is wel handig dan natuurlijk. Handig, hè? Ja, dan kan het niet gebeuren. Ja, dat is ook zo.
Ik zit er overin en al die knopjes dan open, denk ik.
Nou, je bent toch zeer afgetraind.
Zeker, dank je.
Ja.
Ik zag Thierry Baudet net ook sporten.
Thierry Baudet, uitgebreid aan het sporten. En ik ben even... Wie was het nou, Bakayoko van PSV, waar kritiek op was of die nou afgetraind was, of Sabari?
Sabari.
Sabari, hè? Dat er vragen waren over de fitheid.
Ja.
Van Nistelrooy die wees dat meteen naar het Rijk der Fabelen.
Ja, dat zeggen ze allemaal.
Ja.
En ze hebben allemaal een mond vol over allerlei data en statistieken.
Ja.
Maar die willen we dan wel eens zien, als je Sabari ziet.
Nou, Roger Schmid,
die krijgen we denk ik niet te zien, want dat is natuurlijk allemaal privacy.
Ja, is privacy gevoelig.
Ja. Nou, ik moet zeggen, ik zag Bergwijn gisteren al, maar die lijkt inmiddels wel wat afgetraind. Dat was ook...
Dat was niet aan zijn spel te merken.
Nee, dat is waar.
Maar dat is toch raar als je nog niet afgetraind zou zijn?
Ga je het over mij of over
Bergwijn? Nee, maar ik sta daar toch... Nu gaat het dan over Sabari. Jij zegt het nu over Bergwijn. We hebben natuurlijk Iataren een heel ander verhaal. Want dat is natuurlijk wel anders. Nou, ik moest zelfs aan Ahmed Hossam denken. Aan Mido bij Ajax toen hij terugkwam. En 154 kilo hoog. Maar het is toch heel... Brobby is er kritiek op geweest over zijn trainingsintensiteit.
Ja.
Ik had het er gisteren nog met een vriend over. Als jij het talent hebt om betaald voetbal te spelen... en niet alleen over podcastjes te praten en weet ik wat... dan haal je er toch alles uit, joh.
Ja, dat zegt altijd iemand die talent niet heeft. Dat is natuurlijk wel heel makkelijk om te zeggen.
Ja.
Hè? Ja,
dat... ja, maar jij zou, stel jij zou het godgegeven talent hebben... om mee te kunnen in de eredivisie.
Ja,
en je zou in de zomer zou je even een bakootje wegtikken. Je bent een beetje zwaar. Ja, dan ga je toch helemaal afgetraind dat seizoen
in? Je ziet
het
aan Tanane. Ik denk dat Tanane, die had fluitend mee kunnen doen voor Marokko op het WK.
Ja.
Of had zelfs bij Nederland fluitend kunnen meedoen. Natuurlijk een geweldige speler.
Mm-hmm.
Maar ja, dan zit er ergens anders zit er toch een steek. Daar heb je John. Zal ik die deur even dichtgooien?
Ja hoor, dat is goed. Zeker. Hij doet de deur even dicht. Maar uiteindelijk is het dan toch niet dat je het mentale aspect kunt opbrengen om...
Nee, nou ja, ook bij Mo Iatare zou je zeggen van... met zoveel talent. Ja, ja. Sommige mensen zouden blij zijn met het talent wat hij in zijn linkerteen heeft. Ja, en die hebben dan wel de mentaliteit. Maar dat is natuurlijk een van de grootste clichés uit de voetballerij. Dat talent is één. Maar het gaat er vooral om wat je met het talent doet. Dus sommige mensen die veel harder werken met minder talent, die komen verder.
Ja.
Ja. Maar wat mij wel verbaast is, zeg maar, als je Feyenoord ziet gaan. En die maken dan heel vaak het verschil in de laatste minuten. 2-0 terug, 2-0 achterstand en terugkomen tegen PSV. 2-0 achterstand en terugkomen tegen NEC. En iedereen heeft het erover. Over die laatste 10 minuten, 15 minuten van Feyenoord. Dat zij dan nog iets extra's hebben.
Ja.
Dan denk ik bij mezelf van, dat is volgens mij alleen maar conditie. Hè, gaat het dan om inhoud? Ja, en dan vraag je wel af wat die andere clubs dan doen. De hele week door op een trainingsveld.
Mm-hmm.
Want dat kan je wel volgens mij voor een groot gedeelte kweken. Hoe is het dan mogelijk dat je dan zo ondersteboven wordt gespeeld... op fysiek en conditioneel? Al zijn de wat kleinere clubs...
Ja.
Die wel de hele week de mogelijkheid hebben om te trainen... omdat ze geen twee keer in de week spelen.
Ja.
Het kan er ook zo zijn dat juist omdat je twee keer in de week speelt... meer inhoud kweekt.
Ja. Ja.
Daar reageerde John Heitinga aan. Ja, ik wil niet zeggen geïrriteerd op, maar wel een beetje... Ja, het kwam een beetje ongelukkig uit zijn mond. Want hij begon weer over de topsportmentaliteit, over de intensiteit. Dus ik vroeg van, ja, weet je, als je daar nu weer over hebt... betekent het dan dat je bij je voorganger... Nee, dat was absoluut niet zo.
Nou.
Het ging erom hoe hij ermee bezig was en hij keek niet naar zijn voorganger. Maar ja, dat is natuurlijk indirect wel een vingerwijzing naar Schreuder. Want ik denk dat hij gewoon ziet dat die spelers veel fitter moeten worden... om wedstrijden echt, zoals tegen Twente, in de slotfase eruit te kunnen slepen.
Een sneer naar Schreuder. Mag ik het zo typeren voor de kop van de podcast?
Nee, zo mag je het zeker niet.
Een vingerwijzing.
Nee.
Oh.
Nou, hij zei heel duidelijk van, nee, dus zo bedoel ik het helemaal niet.
Zo is het wel.
Nee.
Ja, maar je ziet het, Mike, je ziet het aan Kukçu. Binnen Feyenoord zelf. De tijd dat hij met advocaat daar speelde Feyenoord ook gewoon zeg maar bij de top 4, top 5 van Nederland. En toen zag je een Kukçu die het absoluut niet kon opbrengen, wat hij nu wel kon opbrengen. En niet alleen 90 minuten, maar ook 120 minuten. Als je zag wat hij nu ook weer deed, vorige week was het precies hetzelfde, maar in de 119e minuut haalde hij een counter uit van NEC. Ja, dan denk ik ook van, ja, dat is gewoon inhoud. Dus het is voor een heel groot gedeelte is het gewoon ook trainbaar.
Ja,
en wat je vaak hoort, en dat is dan wel knap dat Kukçu het eerder heeft gezien. Maar vaak hoor je van spelers, ja, in het buitenland hebben we pas doorgekregen wat er echt wordt gevraagd en wat echt trainen is. En dan kom je dus ook met andere spelers, met verdettes in aanraking, die echt alles in het werk stellen om zo fit mogelijk en zo goed mogelijk aan de aftrap te verschijnen. Maar wat ik wel heel opvallend vond, en kijk, misschien is dat een mooi moment voor Arne Slot om te zeggen, ik ga nooit meer zeuren over die scheidsrechter. De rode kaart van Sendler is geseponeerd.
Ja.
Ik vind dat echt grote onzin, hoor, want ik vond het een penalty en ik vond het een rode kaart. Maar de aanklager heeft dus gezegd, geen rode kaart.
Ja.
Dus die penalty had nooit gegeven moeten worden.
Ja.
Dus Feyenoord had gewoon uit de beker moeten liggen.
Ik moet heel eventjes, want ik ben even aan Roelof Hem aan het denken. Er komen zo vreselijk veel onderwerpen nu tegelijkertijd in deze podcast naar voren. Ik wou eerst zeggen dat ook door jullie scherpte, hè, moet ik het maximale uit mezelf halen. Dat is een beetje, hè, een mooie metafoor, maar dat geheel terzijde.
Ga je in conditie weer, zou ik zeggen.
Want daar komen we over te spreken, want er is heel veel te doen over het scheidsrechterschilde. We hadden het over Kudus. Je had het over die vingerwijzing naar Schreuder van Heitinga. Maar Kudus zegt ook, ja, bij Heitinga voel ik die vrijheid. Voelt hij, denk ik, dat ik belangrijk ben. Hij hoeft niet meer in de spits te staan. Maar een vrije rol vanaf rechts of op het 10. Het is de beste speler van de Eredivisie, denk jij? Of een van de?
Ik vind het wel een van de betere spelers van de Eredivisie. Of hij de beste is, dat weet ik niet. Misschien na het vertrek van Gakpo, dat hij in de buurt komt.
Mm-hmm.
Maar Kuxu is natuurlijk ook een geweldige speler. Nou, zo zijn er nog wel een paar spelers op te noemen. Maar dat Kudus heel veel potentie heeft, dat is wel duidelijk.
Ja, maar wat heeft Schreuder daar dan niet goed aan gezien? Want die heeft hem op een positie neergezet waar hij gewoon hartstikke ongelukkig was.
Ja, ja, ik weet niet of jij de krant van de week... Nee, ik had Ronald de Boer...
AD heb ik gelezen. Ja,
ik had Ronald de Boer geïnterviewd en die zegt van... Ja, ik heb al 100 keer geroepen dat je hem ook een keer als rechtsbuiten zou moeten proberen. En volgens mij heeft hij dat intern bij Ajax ook wel geroepen. Maar ja, Schreuder wilde daar niet aan. En dan vond ik hem gisteren als rechtsbuiten niet zo heel erg goed, Kudus. Maar dat was hij tegen Cambuur natuurlijk wel. En Ronald de Boer zegt, daar kan hij niet zo heel veel schade aanrichten. Want terugverdedigend moet hij echt nog wel stappen maken. Mm. En dan is de nummer 10 positie natuurlijk wel een hele verantwoordelijke plek. Maar ja, Heitinga heeft hem nu op 7 en op 10 geprobeerd. Eigenlijk plekken waar Schreuder hem niet geprobeerd heeft.
Maar heb jij het idee dat wat Kudus over Heitinga zegt, dat onze vriend Bessie dat ook over... Heitinga zal zeggen.
Het wordt me nu wel heel moeilijk gemaakt. Dat was ook weer een stelling. Maar Bessie... Nou, Heitinga heeft natuurlijk wel Bessie de beste verdediger van Ajax genoemd.
Ja.
Misschien wel.
Misschien vervolgens wel. Zit hij op de bank.
Ja.
Ja.
Ik moet wel zeggen...
Het heeft het allemaal met vertrouwen te maken. En mensen die spelen, die roepen... of die steken de trainer een veer in hun reet.
Ja, ja.
En die niet spelen, die denken... Wat een klootzak is dat, zeg.
Maar Bessie stond linksback en Kudus in de spits. Ze stonden natuurlijk op een positie waar ze zich wellicht... maar dat weet jij beter, Mike... zich heel minder beter. Comfortabel voelden.
Ja.
En dan, ja.
Nou ja, bij Bessie zie je wel... Kijk, als je maar een heel duidelijk verhaal hebt als trainer... want Bessie zat bij Cambuur... zat hij met een gezicht als een oorwurm zat hij op de bank. Maar ik denk dat er toch wel is gesproken, want... Als je hem tegen Twente zag invallen op zijn normale plek... gewoon links centraal naast Timber. Ja, dat deed hij echt heel erg goed. Maar ook met vertrouwen dat je dacht van oei. Als het maar goed gaat, ook aan de bal rustig. Hij maakte op een gegeven moment zelfs een lichaamsschijnbeweging. Dat ik dacht van ja, doe dat nou niet. Want dan scheur je misschien wel allebei je kruisbanden.
Mm-hmm.
Maar hij viel heel erg sterk in. En ik denk dat hij uiteindelijk... De meningen zijn erover verdeeld hoor. Want we spraken gisteren ook iemand die zei van... Nou schrijf die maar af, want dat wordt helemaal niks. Maar Frank de Boer, Ronald de Boer en volgens mij ook Heitinga... Ja, die zien het toch wel in hem zitten.
Ja. Zullen we heel veel de stellingen doen om even het ritme in de show te houden? Ik kreeg net van Hein het bericht dat we op 17 minuten al zitten. Maar het is natuurlijk lastig om echt die orde in de uitzending te houden. Als Valentijn natuurlijk later binnenkomt. Je weet op een gegeven moment niet meer waar je zit, joh.
Hoe ging het gesprek?
Met Wouter de Winter ging ook goed. Die zat op de Antillen nog. Die vliegt vanavond terug naar Nederland.
Oké.
Okay. Ja.
En dan gaat hij 3 weken compenseren? Of?
Nee. En Valentijn, hoe ging het gesprek bij Rien van de Raad van Bestuur? Bij Rien van de Raad van Bestuur over je hoofdredacteurschap?
Bij Rien van de Raad van Bestuur.
Rien van Bremen.
Pieters Principal, hè? Heb ik vorige week al uitgelegd, toch?
Oh ja, je eigen niveau, vooral niet erboven. De stellingen...
Niet overschatten jezelf.
Is ook zo. Wellenreuter, kost Feyenoord het kampioenschap?
Oneens.
Oneens.
Je moet gewoon die VAR invoeren bij de beker.
Eens.
Eens.
Lijkt me ook. Brugging zou een uitstekende TD zijn voor FC Twente.
Eens.
Oneens.
Als Man United in Qatarse handen valt, betekent het einde voor Ten Hag...
Oneens.
Oneens.
En toch gaat die Super League er komen.
Eens.
Eens.
Ja?
Ja, ik zeg niet dat nu of binnen een maand of binnen een jaar. Hè, maar ik denk uiteindelijk gaat dat wel gebeuren, ja.
Mm-hmm.
Die grote clubs die hebben zulke grote huishoudingen. En ja, dan moet je gewoon verzekerd zijn van structurele inkomsten. En dat komt met die Super League veel meer dan met de huidige Champions League. Want dan heb je gewoon het risico... dat je er in de groepsfase uit ligt of zelfs helemaal niet kwalificeert. Ja, dat kunnen ze gewoon niet meer dragen.
Hmm.
Dus er zal meer zekerheid ingebouwd moeten worden.
Maar je gaat dan wel tegen de wens van de UEFA in. Hoe machtig is die positie? Of krijg je zo'n
UEFA
soort...
is heel, heel machtig, maar totdat bijvoorbeeld het Europese Hof van Justitie de UEFA terugfluit. Want ze hebben gewoon een monopoliepositie. Er is gewoon op dit moment is dat iedere keer aan de orde. Bijvoorbeeld Talpa en RTL. Ja, monopoliepositie word je teruggefloten. Nou, dat zou het Europese Hof ook moeten doen. Want het kan gewoon niet zo zijn dat het UEFA alles bepaalt. UEFA zit ook nog in Zwitserland. Draagt geen enkel ondernemersrisico. De clubs dragen alle risico's. Die moeten die spelers contracteren. Die moeten de spelers betalen. Dus ik denk dat uiteindelijk is dat een onhoudbare situatie, denk ik, voor de UEFA.
Maar is het niet anders dat, als je het over RTL en Talpa hebt, dan heb je een speelveld met meerdere partijen. En dan komt er een monopolie. Maar de UEFA heeft dat monopolie al vanaf het begin gehad.
Ja, dus
gehad.
Dat is sowieso al verkeerd.
Ja, maar goed, dat was toen
hetzelfde met het kartel van de OPEC. Zo verkeerd. Mm-hmm. Dat hoort toch ook niet?
Nee, maar goed.
Trek het even wat breder.
Ja.
Ja. Ja. Sinds daar vandaag in Zuid zit. Ja. Echt ongelooflijk. Ja,
nee, maar goed, er was altijd al een monopolie.
Ja, maar dat betekent niet dat je dat moet handhaven.
Okay.
Nee, dan moet je juist tegenin gaan. Hè. Je moet ook wel bereid, dat vind ik wel van die clubs. Hè. Die hebben aangezegd, moet je ook bezig. En als dat betekent een bepaalde revolutie, ja oké, dan moet je maar een revolutie ontketenen.
Ja.
Maar in Nederland is het gewoon al heel gebruikelijk. Hè. Bij de KNVB, iedereen dichtte de KNVB alle macht toe. En die hadden alle macht en die maakten daar ook gebruik van. Totdat die Eredivisie en clubs ineens zeiden van, hey, maar het is onze competitie, het zijn onze rechten. Mm. Wij lopen het risico. Televisierechten, sponsorinkomsten. En dat gaat allemaal naar de KNVB en die bepaalt hoe dat verdeeld wordt. Nee, wij gaan dat zelf doen.
Ja.
En toen is de Eredivisie CV gekomen. Nou, en dat moet internationaal ook gaan gebeuren.
Okay.
Maar even voor onze luisteraars, de OPEC is in 1960 opgericht.
Ja.
Het zijn 13 olieproducerende landen.
Ja.
Wil je ook nog weten welke? Of?
Nee.
Okay.
Wil je weten welk percentage?
Het zijn onder meer Algerije, Angola, Congo, ja. Equatorial Guinea.
Maar die hebben 56% van de olieproductie ongeveer.
Maar hoe komt het dat je daar in één keer zo op zit dan?
Ja, maar ik ben gewoon heel breed georiënteerd. Dat heb je als je BNR luistert.
Ja, nee, ja, BNR, ja. Ja, luistert.
Maar het gekke is, Qatar zit er niet bij, hè? Iran, Libië en Venezuela wel. Ja.
Oké, okay. Zullen we even James Last erin gooien? Want dat is wel even lekker voor de break in deze podcast. Ja.
We zouden een andere jingle krijgen, toch?
Klopt, ja. Nou, het is sowieso weer tijd voor een nieuwe jingle van Hein, vind ik. Hè?
Ja, als je zijn mond er maar bij houdt.
Hein kwam afgelopen week heel slecht in het nieuws. Ik zag hem voorbij komen op Twitter.
Ja, over Van Moof-reportage. Hij had een Van Moof-reportage gemaakt.
Ja?
Ja.
En? Heb je zelf
op YouTube
gemaakt?
Ja, hij was vernietigend.
Top-reportage.
Maar die opmerking die was echt heel misplaatst, vond ik, tegen die vrouw.
Ja, met dat zadel.
Ja.
Ja, er kwam een vrouw met die Van Moof. En die kwam bij de Van Moof. Het probleem met die Van Moof is, die moet dan naar zo'n, hè, dat is natuurlijk een exclusieve fiets. En dan moet je
zo'n servicepunt.
Dan moet je naar zo'n servicepunt. Je mag hem nergens anders laten maken.
Gewoon bij je fietsen maken.
Nee, want die weigeren dat.
Ja.
En die
weigeren ook, omdat er altijd wat aan loos is.
Ja, en ze werken ook met eigen inbussleutels en zo. Dus Hein die was naar zo'n servicepunt gegaan. En dan kwam een vrouw aan zonder zadel. En toen zei Hein, wat is er loos met je fiets?
Wat?
Wat is er loos met je fiets? Wat ontbreekt eraan?
Toen zei ze, ik heb geen zadel.
En toen zei Hein, dat is voor sommige mensen een uitkomst. Zegt hij. Ja, een niveautje hoor.
Dat is een steeds goede grap.
Ja, dat is een steeds goede grap. Hartstikke goed gedaan.
Overigens, slachten op social media. Maar
Nu we het toch over een beetje trivia hebben. Wij dragen natuurlijk graag Cavallaro. Maar Rob Gozes heeft een tik op de vingers gehad van RTL. Omdat het logo te groot op zijn trui staat bij Boulevard.
Van Cavallaro.
Van Cavallaro.
Ja.
Er stond heel groot het logo van Cavallaro op.
Dat is goed, dus maar RTL Mike's de trui van gisteren niet aan heeft bij de wedstrijd.
Het is volgens RTL 4 niet de bedoeling dat zendersterren in beeld verschijnen als een soort pratende reclamepaal.
Nee, maar dan is er bij Rob toch geen enkel probleem.
Wat?
Zendersterren?
Ja, dat is dan ook wel weer zo. Dit was niet altijd tot grote tevredenheid van RTL. Ja, het logo was te groot. Ja. Nou ja, waarvan akte. Maar we hadden het over de scheidsrechters. Daar begon jij al over. Waar te beginnen? Het was natuurlijk één grote pot ellende in het bekervoetbal.
Ik heb na thuiskomst heb ik nog even een stukje ADO Den Haag gekeken.
Ja. Ja,
die zijn echt gewoon
de
volgende ronde ingetild. Die hadden echt gewoon twee strafschoppen tegen moeten krijgen tegen Go Ahead Eagles.
Hoe zie je ze niet, hè?
Ja, het is echt absurd.
Ja, het is echt idioot. Eén keer shirtje vasthouden in de 16.
Ja, en
ze kunnen gewoon niet zonder VAR meer. En ze konden al niet zonder VAR. Toen de VAR nog niet was, werden natuurlijk ook allemaal van die kapitale blunders gemaakt. En nu nog steeds dus.
Ja. Maar Dick Advocaat mag inderdaad daar wel heel blij om zijn dat hij nu door is naar de volgende ronde.
Ja, maar nu vliegt hij eruit tegen Spakenburg in de volgende ronde. Dus ja.
Ja, ja, ja. En nou ja, goed, als we het dan over de blunders hebben, dan heb je natuurlijk het Hartman moment bij Feyenoord NEC. Ja, dat was natuurlijk echt een extreme overtreding.
Maar scheidsrechters durven in de Kuip gewoon geen rode kaart te trekken. Nou, had hij gered kunnen worden als er wel een VAR was geweest. Dus om even terug te komen op jouw stelling. Moet er een VAR bij zulke wedstrijden in de beker? Ja, volgens mij is het heel simpel. Bereiken van de volgende ronde levert 80.000 euro op, meen ik. Mm-hmm. Ja, maak daar 75.000 euro van en zet er een VAR en een AVAR neer. En dan krijg je in ieder geval een normaal verloop van de wedstrijden. Want de Go Ahead Eagles is echt wel bestolen. NEC is bestolen. Nou, we hebben het ook over het moment van de penalty vlak voor tijd gehad. Kennelijk vindt de aanklager dat geen penalty, geen rode kaart. Dus
ja,
had Feyenoord nooit de 2-1 gescoord. En had NEC gewoon doorgebekerd. Ja, dat is voor zo'n club toch heel belangrijk.
En Dieperink was daar de scheidsrechter. En was het bij ADO van de Graaf? Of wist het daar ook weer?
Ja, ADO was van de Graaf. Ja. Maar ook Makkely vond ik. Kijk, Tierney met zeg maar zijn gestrekte been op de borst van Wijndal. Ja, ik denk dat je daar met de VAR gewoon vanaf vliegt.
Ja.
Hoe ongelukkig en onbedoeld het ook was. Want hij stond onmiddellijk klaar om zijn excuses aan te bieden. Maar ja, Tierney zei na afloop van, ik was echt wel bang dat hij een rode kaart zou trekken. Er werd niet eens geel getrokken.
Ja.
Alvarez, na een kwartier, die deed er alles aan om rood te krijgen. Die probeerde eerst een speler op te vangen, Misidjan. En vervolgens nog een keer een penalty om in het strafschopgebied neer te schoppen. Dat lukte hem ook niet. En hij had echt heel veel mazzel dat Misidjan bleef doorlopen. En vlak voor tijd, Conceição. Ik denk dat het ook een strafschop was.
Ja. Ja, maar wat jij ook schreef in jouw column vond het opvallend. Want het richtte zich echt op Makkely zelf.
Ja, omdat ik die twee wedstrijden heb gezien. En dat is de beste scheidsrechter van Nederland. Dus dat is een standaard.
Ja, en jij zegt eigenlijk als de concurrentie, hè, als de andere scheidsrechters niet goed genoeg zijn.
Ja.
Dan wordt Makkely eigenlijk gemakzuchtig.
Ja, nou ja, kijk, als die anderen heel goed zijn, dan gaat heel Nederland roepen om bijvoorbeeld Nijhuis of Kuipers is er niet meer. Maar dan zeg ik, zet dan Kuipers op die wedstrijd of Nijhuis op die wedstrijd. Dus dat ga je natuurlijk wel krijgen. Dat iedereen graag Nijhuis wil, dat hoor je natuurlijk overal. Dat hoor je spelers en trainers meestal ook wel zeggen. Je moet dan wel op voorbereid zijn dat de duelletjes af en toe gewoon doorgaan waar ze eigenlijk afgefloten hadden moeten worden. Maar je kan moeilijk zeggen van stuur dan de Graaf maar. Of Lindhout. Of weet ik wat voor zwakke broeders we allemaal hebben. Dieperink. Ja, dat kan je moeilijk zeggen. Want ja, hij is altijd nog wel veel beter dan die gasten. Ook als hij op halve krachten bezig is. Ja, Makkely.
Dat is natuurlijk een beetje het gevaar. Dat die Makkely denkt het in Nederland op halve kracht te kunnen. Ja, en dan ga je dus zulke fouten maken.
Ja.
Want ook zeg maar die overtreding van Obispo.
Ja, staat hij ook bovenop.
Ja. Overigens vind ik wel, en daar hebben we het hier al over gehad. Nou ja, van de week was weer het voorbeeld. Die jongen van Volendam die achter op de kuit van Klaas hier trapt. Orestanio.
Mm-hmm.
Ik had een schikkingsvoorstel van 5 wedstrijden. Ja, echt absoluut. Het was ook een heel vervelende overtreding hoor. Maar ook niet bewust, denk ik. Het was lomp. En terecht dat hij een straf krijgt. Maar als je dan ziet dat Obispo en eerder Mauro Junior gewoon 2 wedstrijden krijgen.
Ja.
Wat is dat nou voor onzin dat een topclubspeler zo'n voorstel krijgt en een speler van Volendam 5 wedstrijden.
Ja.
Ik denk dat je als advocaat van Volendam bij de terugcommissie heel makkelijk kunt zeggen van, nou ja, dit zijn de beelden van PSV. Leg mij het verschil nou eens uit.
Ja.
Waarom krijgt deze jongen een voorstel van 5 wedstrijden en een PSV een voorstel? Je had vroeger de topclub penalty, maar nu heb je ook de topclub straf. En daar moet de KNVB wel heel snel vanaf, vind ik.
Ik zit te denken, wanneer ze weer eens een besloten scheidsrechtersbijeenkomst?
Nou, de KNVB, nu hebben we het even over bijvoorbeeld de KNVB, die staat hier natuurlijk in feite los van. Want het is onafhankelijke rechtspraak. Dus terugrecht, dus dat zijn onafhankelijke aanklagers. Ja. Wat Mike zegt, is terecht. Maar het straalt dan af op de KNVB, die daar in feite natuurlijk niks aan kunnen doen.
Nee.
Weet je, van voetballers en scheidsrechters, maar ook trainers, worden af en toe gochmen gevraagd. Ik denk, als je in een terugcommissie zit, weet je kijkt naar het programma van PSV. Mauro die maakt die overtreding. Die jongen van Emmen die ligt er weken uit. Nu waarschijnlijk nog twee maanden. Ik heb meestal niet zoveel met klagende trainers. Maar Dick Lukien had natuurlijk wel helemaal gelijk.
Mm-hmm.
En dan kijk je in het schema en dan zie je na 3 wedstrijden, zie je na de competitiewedstrijd, zie je opeens de bekerwedstrijd PSV-Emmen. Dan geef je hem toch 3 wedstrijden schorsing. Dat hij die nog even mist. Want je wist dat dit een thema zou worden als Mauro zou spelen of zou invallen. Nou ja, liet Van Nistelrooy hem ook nog invallen. Daar zei Faan daar terecht over. Die had ik ook voor kunnen kiezen om hem niet te laten invallen.
Ja, maar je straft natuurlijk wel gewoon aan de hand van de zwaarte van de overtreding en niet vanuit het programma wat er komt, toch?
Nou ja, dat zeg ik.
Maar deze overtreding is natuurlijk minimaal 3 wedstrijden ja. waard.
Ja. Dus met een beetje gevolg maak je hem gewoon 3 wedstrijden.
Die jongen die kan 3 maanden bijna niet voetballen. Ja.
Nee,
ja.
Dat is waar.
Als dat niet zwaar genoeg is voor 3 wedstrijden.
Je moet je oor maar te luisteren leggen bij een scheidsrechtersbijeenkomst binnenkort. Ik weet niet of er weer een geheim is. Ja,
zich infiltreren bij de tuchtcommissie.
Ja.
Bij de tuchters.
Misschien met anderhalf jaar rechten dat ik wel in de tocht. Ja.
Nou, wat mij trouwens wel opviel.
Ik zou wel meer verstand van hebben dan de gemiddelde tuchtrechter daar.
Dat durf ik niet me over uit te laten.
Ja, ik wel.
Oké. Okay. Het was opvallend dat Brandenhorst ook bij NEC keept, vond ik eigenlijk. Want waarom zou je eigenlijk je reservekeeper een kans geven als je voor de beker succes kan halen?
Nou, ze hadden nog overwogen om voor de penalty Sillis in te zetten. Maar ze hebben het toch niet gedaan.
Uiteindelijk had Feyenoord natuurlijk 50 schoten en heeft hij verder ook goed gekeept. Maar het is toch opvallend dat voor NEC is de beker toch een absolute hoofdprijs. Dan zet je toch gewoon je beste keeper.
Ik had ook omdraaien. Waarom zet je Brandenhorst niet in de competitie erin? Als hij zo goed is.
Ja. Ja, nou ja, precies.
Misschien een beoordelingsfout van Rogier Meijer, de trainer.
En dat is weer een bruggetje naar Welleroyter. Ja. Want jij zei in de video, Marciano moet misschien maar gaan keepen. Want als je ziet hoe die...
Daarom denk ik niet dat hij de Feyenoord de competitie gaat kosten. Of het kampioenschap, als ze al kampioen worden. Maar kijk, die Welleroyter, als je die nog lang laat staan... Ja, die gaat natuurlijk meer fouten maken. Dus of je moet nu die Marciano erin gooien, of je moet... Bijlo versneld brengen. Hè? Want het schijnt wel goed te gaan. En je schijnt ook met bepaalde verbanden of iets dergelijks... schijn je ook te kunnen keepen als je een gebroken pols hebt... na een week of 4 of zo. Dus,
okay. Belangrijk voor Feyenoord in ieder geval... om Bijlo zo snel mogelijk weer terug te krijgen, lijkt mij.
Ik zei oneens op deze stelling... omdat niet Welleroyter Feyenoord de titel gaat kosten. Maar Sean Heitinga.
Ja, dat denk jij?
Ja.
Ja?
Ik denk dat de Ajax kampioen
is. Ik zie producer Heijn alweer lachen. Ja, natuurlijk het sentiment is toch een beetje... dat Heitinga nu alweer heel groot gemaakt wordt. Ik bedoel...
Ja, maar dat is ook wel leuk. Een beetje opportunistisch. Maar Alfred Schreuder voor onze eerste 5 wedstrijden. Dus Heitinga moet ik eerst nog 2 winnen. Van RKC en Union Berlin.
Ja.
Heeft hij ook zijn eerste 5 wedstrijden gewonnen.
Ja.
Maar,
ik hoop ook dat we dan net zo kritisch zijn als die 2 wedstrijden verliest.
Ja. Ja, dat is aan jullie.
Ja.
Ja, dan geef het antwoord maar op die vraag.
Ja, ik wel.
Ja?
Ja, natuurlijk. Kijk, okay. Tot dusver lopen hè, als je gisteren gewoon...
Nou ja, verdient hij meer krediet? Heitinga, omdat hij in 1 keer deze positie terecht is gekomen.
Nee, hij verdient bij ons niet meer krediet, maar hij heeft bij de fans natuurlijk wel meer krediet, omdat het een jongen van Ajax is. Ajax DNA, je kent het allemaal wel. Maar door ons moet hij natuurlijk net zo behandeld worden als Schreuder.
Ja.
En dat gaat ook gebeuren.
Oké. Okay. Nou, dat is wel goed om wel. Even te weten.
Ja. Ja. Het kan zomaar fout gaan, hè. Maar ja, op dit moment heeft hij nog wel het geluk aan zijn kont hangen. Ja. Tegen Excelsior en Twente in sommige momenten.
Ja, overigens had ook Campos een interview gegeven, hè, in de Argentijnse of Spaanse media. Was heel zielig, want hij zat dus bij Ajax en hij zat op het hotel. Hij wilde ook geen huis huren of kopen, want hij dacht op een gegeven moment van ik ben toch zo weer weg. En toen kwam zijn vrouw. Toen mijn vrouw als verrassing met de meisjes kwam en een van hen vroeg wanneer hij ging spelen, was het erg moeilijk voor mij om daar iets over te zeggen.
Ja.
Ja.
Ja, nou, sneu, dat is de reden. Dat hebben al die Zuid-Amerikanen. Als die familie zo...
Ja.
Dan gaan ze door de ondergrens zakken ze. Als dat allemaal niet lekker gaat.
Oh, dat is mijn vrouw die belt.
Nee, Wouter staat er.
Nee, mijn vrouw die belt de hele tijd, joh.
Bellen ze nu al voor Giro 555.
Oh, weet je daar wat van af? Ik ben gevraagd of ik in het belpanel wil gaan zitten.
Ja. Je zal bellen in de verwachting dat je even Jinek aan de lijn krijgt.
Natasja Groger.
En dan krijg je Pim CD.
Ja, denk je ook. Nou, doe dan maar. Daar maak ik maar geen geld over.
Eerst even voorstellen, denk.
Nou, dat weet ik niet. Ik zeg gewoon dat ik Faam tegen mensen ken.
Nou, ik denk dat je je toch wel moet voorstellen. Ja? Denk je van niet?
Nou, het is nog bij wie? Als mijn moeder belt.
Maar iedere boerenlul die belt, die denkt toch van wie is dat?
Ja. Zeg ik van 1 in 2 vandaag en de voetbalpodcast kick-off. Ja, god, kijk.
Wordt jij gebeld? Zegt de beller van god, ben ik de enige die geen bekende Nederlander aan zijn.
Maar zou het nou echt zijn dat ze dan zeggen van god, dat is wel
in de zak.
Ja, maar ja, jongens, moet je dat niet doen?
Ja, natuurlijk.
Je
moet er alleen doen als je bekend bent.
Ja.
Oh, ik moet het niet doen.
Ja, of als je heel veel tijd over hebt.
Ja. Ja, niet doen, ja.
Niet doen.
Nee, natuurlijk niet. Ja. Mensen zitten toch niet op jou te wachten?
Nee, het gaat om het overmaken van het geld natuurlijk.
Ja, en die gaan er extra overmaken omdat ze jou aan de lijn krijgen.
Weet je wat ik doe? Ik doe het en dan gaan we kijken hoeveel...
Hoeveel muntjes jij binnenhaalt.
En het bij herkennen of niet hoeveel muntjes ik binnenhaal.
Ja, maar je krijgt ze automatisch. Want het is natuurlijk zo'n automatisch doorschakelsysteem. Degene die vrij is, die krijgt iemand aan de lijn.
Nou, Pim gaat het niet doen, maar voor de mensen die hem toch aan de lijn willen krijgen... zijn nummer is 06. Ja.
Ben benieuwd naast wie zou ik zitten dan, joh. Hè?
Ik denk dat jij al achteraf ergens zit.
Ja, ja, dat denk ik ook. Ik denk niet dat ik op de voorste rij beland. Ik zou mij daar niet neerzetten, nee.
Ze hebben jou ook geen vast toestel of een mobiel. Ze hebben jou gewoon in een telefooncel.
Ze geven mij gewoon een lijn en dan knippen ze de lijn door. Oh, jongens, Jezus. Nou ja, weet je, zelfspot is ook allemaal hartstikke mooi.
Goed dat je het doet. Voor dit doel.
Ja, zo is het ook weer. PSV had het nog niet.
Niemand blij mee, maar goed dat je het doet.
Ja, PSV, nou ja, Ruud van Nistelrooy zou natuurlijk mooi zijn om er neer te zetten. Of Xavi Simons.
Wat? In dat belpanel?
Een bruggetje maken, ja.
Ja, geweldig.
Als Xavi Simons er zit, wordt hij vooral gebeld door zaakwaarnemers van andere clubs, denk ik. Die willen binnenharken.
Nou, ik denk dat je maar één belletje hoeft op, of één telefoontje hoeft op te nemen. Dat is van Paris Saint-Germain.
Ja.
Want die gaan erover.
En Faantijn zijn de video die denkt dat die hem terug gaan halen sowieso. PSV is nu toch bezig.
Ja, maar die clausule, en dat was het opmerkelijke. Xavi Simons heeft de keuze, die heeft die clausule. Dus die mag bepalen of hij teruggaat naar Paris Saint-Germain. Mm-hmm. En Paris Saint-Germain wil dat. Dus die kunnen hem een gigantisch vet contract voorschotelen.
Ja.
Maar als hij zegt van nee, voor mijn ontwikkeling is beter om bij PSV te blijven, dan blijft hij bij PSV.
Oké, dus de kans is dan wel best reëel nog dat dit niet zijn laatste seizoen is bij PSV.
Ik denk het niet.
Nee.
Ik denk als Paris Saint-Germain komt en aangeeft dat ze je nu goed genoeg vinden en ze geven je een 3-dubbel contract van wat PSV je kan bieden. Misschien wel 4, 5 of 6 keer zoveel.
Ja, maar deze jongen moet gewoon het traject van Odegaard moet hij gewoon volgen. Na PSV gewoon een volgende stap. Oké, je hebt je nu waargemaakt en nu de volgende stap. Want PSV volgend jaar is minder dan PSV dit jaar in feite. Want ze willen niet extra investeren. Nou, waar komen ze terecht? In de Europa League waarschijnlijk. Nou, dat voetbalt hij nu ook al. Dus hij moet sowieso voor de Champions League kiezen.
Dus wat zou dan een goede stap zijn voor hem?
Ja, ik weet niet welke clubs er interesse in hem tonen. Maar er zijn natuurlijk zat clubs te bedenken. In Spanje in Engeland is het misschien een beetje te. Maar of in Frankrijk zelf.
Ja. Ja.
Ja, ik denk niet dat Paris Saint-Germain hem terug wil halen om hem aan een Franse club te verhuren. Maar je kan hem natuurlijk wel aan een Duitse, Nederlandse of Champions League club verhuren.
Nou, dat wordt allemaal vervolgd. Wat ik nog eventjes wou meenemen is Arne Slot kort. Want daar had Mars van der Kraan natuurlijk, die het Engels voetbal nauw volgt, een verhaal voor deze week dat er toch heel veel interesse nu is. Nou heeft hij net in de persconferentie geloof ik gezegd van nou, fans, wees gerust, ik maak het seizoen bij Feyenoord wel af. Dat is dan ook zo, hè, denk ik.
Mooie kop, hè?
Nou, ik denk dat hetzelfde als bij Xavi net, dat je moet afwachten wat Feyenoord doet aan het eind van het seizoen met betrekking tot de kwalificatie van Champions League of Europa League.
Mm.
Kijk, als het Champions League, dan moet hij natuurlijk altijd met Feyenoord de Champions League ingaan. Daar valt een hele hoop te winnen. Dat zie je aan Ten Hag, wat hij daarmee heeft gewonnen. En als je nu al de stap maakt naar Leeds United, ja, dan kan dat wel eens het einde zijn.
Ja.
En Leeds United, ja, dan speel je alleen in de Premier League en voor de rest nergens.
Nee.
Ja,
nee.
Carabao Cup, maar internationaal ben je nergens in beeld. Dus ja, ik zou altijd zeggen van... Champions League moet je altijd doen op het moment dat je met Feyenoord de Champions League in kan.
Ja, zitten ze bij Feyenoord zo te klooien met die flanken aanvallen. Zowel Deelroos natuurlijk een mooie goal maakte, maar die Gnonto die ze ook hadden kunnen halen, die doet het bij Leeds echt geweldig. 4,5 miljoen had hij moeten kosten.
Doet het heel goed. Die had ook gezegd, haal Arne Slot. Nee, dat had hij niet gezegd. Maar ja, dat is natuurlijk een koopje geweest.
Ja.
En daar is ook heel lang sprake van geweest. Maar ze hebben uiteindelijk toch besloten om dat niet te doen.
Nee. Nee, Manchester moet nu naar Leeds toe. Hè. Die hebben punten laten liggen. Na een 2-0 achterstand nog gelijk gespeeld.
Ik vond het wel mooi om nog even op Arne Slot terug te komen. We zijn af en toe kritisch op zijn gedrag naar de scheidsrechters toe. Maar wat ik wel mooi vind is dat hij dan in het kader van... Ik heb overal een mening over. Ik vind het wel mooi dat hij het zegt dat hij het jammer vindt... dat die prijzen voor de kaarten tegen NEC zo duur waren. En dat hij liever had gezien. En als hij om advies was gevraagd of als hij iets te zeggen had gehad... dat die kaarten goedkoper waren geweest. Waar natuurlijk heel veel Feyenoord-fans die klaagden over de toegangsprijzen voor de bekerwedstrijd tegen NEC. En leuk dat een trainer daar ook wat van vindt.
Ik weet niet hoe
er ook
waren.
Mensen die klaagden over het aanvangstijdstip. Dat je na afloop bijna niet meer weg kan. Als je met de tram of met de bus of wat dan ook, dan kom je gewoon niet meer thuis als je niet in een straal van 15 kilometer buiten...
Maar Feyenoord, dat weet hij wel. Die zitten toch niet heel hoog met hun seizoenkaarten over het algemeen.
Nee, maar dit was de beker.
Nee, maar goed, ik weet niet hoe duur die kaarten waren dan. Maar hadden ze dan echt voor €15 of zo hadden ze eruit moeten gaan of zo. Die waren nu dan, Hein, weet je?
Ja.
€40. Ja. Ja,
was nou, iemand van Ajax zei, want er is een mogelijkheid dat in de kwartfinale dat het weer Ajax-Spakenburg wordt. En dat was het een paar jaar geleden ook. 2 jaar geleden, denk ik. En toen zei iemand van, ja, maar die wist Ajax ook uit te verkopen. En die kaarten gingen toen voor 12,5 euro. 12,5 euro weg. Dus daar kun je ook voor kiezen.
Er was een vader op het schoolplein, die was bij 2-0 achter naar huis gereden om op thuis te zijn.
Goed, bij
Feyenoord NEC. Ja. Maar goed, wou je nog wat kwijt? Volgens mij is het een...
Jij woont er in Amsterdam, of niet?
Ja, die rijdt dus naar Rotterdam voor die wedstrijd. Dus dat weet ik niet.
Nee, maar over dat aanvangstijdstip, er klaagden inderdaad mensen op Twitter. Die waren na 2 penalties in de penaltyreeks hadden ze moeten rennen om de trein nog te halen, de laatste trein te halen.
Ja.
Ja, en dat is natuurlijk wel krankzinnig dat de KNVB... ja, ik zeg krankzinnig, maar dat is het ook weer niet natuurlijk. Want de rechterhouder bepaalt gewoon. Die willen een wedstrijd om 7:15 en 21:00.
Ja.
Maar dit is echt de macht van de tv. En daardoor moeten mensen gewoon een penalty-serie voor de helft laten gaan.
Ja.
Ook trouwens, en dat is mijn doorn in het oog. En dat ik moet trouwens dan nog wat recht zetten. Daar moet je me aan helpen herinneren. Een doorn in het oog dat scheidsrechters gewoon...
We gaan toch geen uur meer door, of wel?
Nee, ja, Mike neemt het nu over. Ja, ik moet al bijna naar Giro 55.
Helemaal omdat hij dingen recht gaat zetten.
Sorry, die moet best geest. ik lach heel hard op de nieuwe hoofdredacteur.
Ja, daarom. Niet functioneren.
Maar wij gaan vast even rustig zitten. Ja, ga jij even dingen recht zetten? Ik tik alvast even.
Ja, dat is wel belangrijk. Want we hebben geroepen dat ik dacht of had vernomen dat er een verplichte koopoptie op Luca was.
Oh ja, dat is niet zo.
Nee, ik ben door iemand gebeld en die kon aantonen dat het niet zo is.
Ja.
Dus hij wordt gehuurd. Ze kunnen hem wel kopen voor 10 miljoen.
Gaat niet gebeuren.
Als ze dat gaan doen, betwijfel ik. Dan moet hij nog heel veel heel belangrijke doelpunten maken. En dan moet hij ze de Champions League inkoppen. Misschien dat ze het dan doen, maar het hoeft niet.
Dat gaan ze toch nooit doen?
Maar als hij de kansen krijgt, die Brobby krijgt, dan zal hij die ballen toch wel maken. Dus even die Brobby even...
Goed hè?
Ja, nee, goed, geweldige vent.
Ja, geweldige vent, maar ja, daar gaat het niet om toch uiteindelijk.
Hij scoort 2 keer.
Ja, dat is waar.
Ja, tegen Cambuur.
Deel ook weer mee met Jong Ajax, hè? Mocht hij ook nog even opdraven?
Ja,
is dat geen competitievervalsing trouwens? Dat je dan even Bobby nog even inbrengt voor 45
precies tegen de kop lopen?
Ja, dat was wel een beetje pijnlijk, toch?
Dat viel mee. Competitievervalsing als je tegen Eindhoven speelt, hoor.
Klopt.
Of tegen ADO.
Ja, dat zei iemand, want dat is wel altijd leuk als er zo'n speler meedoet. Dan is het weer, iedereen staat van Sean van Zweden tot noem maar op. Iedereen staat op zijn achterste benen op de Twitter. En toen zei iemand van, dat viel best wel mee. Want Bobby had in alle competities dit seizoen pas 19 wedstrijden voor Ajax tegen gespeeld.
Ja.
Ja, het is natuurlijk ook... net te gek dat kan. Dat moet niet kunnen.
Dan zijn we er, hè? Ja, ik vind het heel gezellig.
Ja.
Maar we gaan hem afronden, denk ik. Iedereen tevreden. Ja, ik zeg tot maandag.
Allemaal overmaken. Ik kan ook gewoon zonder Pim te bellen, hoor. Dat zou ik doen.
Ja, dat is ook het makkelijkste. Nou, we gaan het zien.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.